behaalt je voor de dorst hier op Amsterdam FM. En bij mij aan tafel is aangeschoven schrijver Mick Johan. Hallo Mick.
Hallo.
Welkom in de uitzending Mick.
Dankjewel.
Jij gaat ons zo dadelijk voorlezen het verhaaltje voor de dorst. Maar voor het zover is wil ik iets meer weten over jou natuurlijk.
Oké.
Je bent hier om een kort verhaal te brengen, dus maakt jou dat een schrijver? Wil je jezelf als schrijver omschrijven?
Nou ja, eigenlijk wel. Nu, ja? Inmiddels. Ik ben er dermate veel mee bezig dat ik het wel aandurf.
Ja, ik mag jou een schrijver noemen.
Ja.
Ik heb wel gehoord in de wandelgangen dat jij ook een kunstenaar was. Ben je nog steeds kunstenaar?
Ja, zeker.
Ja?
Ja.
Doe je dat dan tegelijk op dit moment?
Ja, eigenlijk wel. Ja? Ik ben een beetje de gelegenheid maakt het dief. Ik ben een boek aan het schrijven en ondertussen maak ik weinig werk. Behalve als er een opdracht is, dan maak ik veel werk.
Want jij, Mick Johan, je bent ook bekend van het kunstenaarsduo Mictor en Molf.
Yes.
Helaas vorig jaar heeft opgehouden te bestaan.
Ja.
Wel 6 jaar aan de weg getimmerd. Wat maakt jullie voor kunst?
Veel tekeningen en collages, maar ook installaties en dingen. En wat mensen denk ik kennen is de artwork van de laatste 2 albums van de jeugd van tegenwoordig. Die hebben we gedaan.
Die uitcovers hebben jullie gemaakt?
Ja. En bij die laatste hebben we ook de tour gedaan, dus het podium en alle merchandise en het nieuwe logo. Wat nu toevallig op de posters prijkt door de hele stad.
Wat is voor jullie de reden geweest om ermee op te houden? Was zeg maar de creatieve koek op?
Nee, eigenlijk nog lang niet. Maar als je zo lang met z'n tweeën werkt en je begint vanuit een vriendschap. En de tijden zijn gewoon best wel lastig. En dan gaat het heel veel over geld. En dan wordt het werk. En de vriendschap leidt eronder. En dat wilden we niet. Dus waren we gestopt.
Maar geen creatieve meningsverschillen?
Nou, we hadden altijd creatieve meningsverschillen. Maar dat was de motor.
Dat was juist de motor?
Ja.
Oké, dan. Je bent nu... Je was al eigenlijk aan het schrijven. Maar nu natuurlijk de kunstenaarsduo op is gehouden. Heb je daar veel meer tijd voor?
Ja.
Heb je een voorkeur? Is er iets wat je leuker vindt? Van deze twee disciplines?
Nee, maar... Ik heb mijn voorkeur voor nieuwe processen, zeg maar. Ja. Dus ook in onze kunstenaarscarrière. Het liefst daardoor gewoon altijd wat we daarvoor nooit eerder hadden gedaan. Want dan is je hoofd het scherpst. En dat is ook gewoon het leukst, elke keer iets nieuws doen.
Is voor jou schrijven gewoon zomaar gekomen? Of heb je daar echt heel erg je best voor moeten doen om schrijver te worden?
Eigenlijk... komt alles bij mij zomaar.
Ja.
Ik ben een erg gezegend mens. Maar ik moet er wel echt hard voor werken.
Ja, is het, zou je het willen vergelijken gewoon met de processen die je hebt doorgemaakt als kunstenaar? Als het gaat om een creatief proces, moet je er harder voor werken met schrijven? Of is het in de basis hetzelfde?
Ik denk in de basis zijn alle processen gelijk. Alleen nu is het... Als je een boek schrijft, zeg maar, dat is zoveel omvattender dan alles wat ik hiervoor ooit heb gedaan. En het duurt zoveel langer. Ik ben gewend om gewoon na een uur ermee op te houden en dan heb ik iets tofs.
Ja.
Of niet, maar dan is dat ook tof. En nu is het gewoon echt een jarenplan. En dat is wel echt...
Valt dat tegen?
Het is wel zwaar, ja.
Ja. Je moet door blijven gaan, want je bent nu een roman aan het schrijven.
Ja.
Kunnen we deze dan pas in 2020 verwachten of iets eerder misschien?
Ik hoop eerder, winter 2016, bij Lebowski.
Kan je ons vertellen waar die over gaat, of is dat geheim?
Het gaat over een jongetje van een jaar of 15, die in mid jaren 90 naar een Duitse basis, of een Nederlandse basis in Duitsland verhuist, omdat zijn vader in het leger zit. En dan is ook de Bosnië-oorlog aan de gang, en de grabbercultuur. En dat is een beetje de omveld.
Vandaag hier bij Amsterdam FM in het Volkshotel doe je een korter verhaal.
Ja.
Het korte verhaal van het verhaaltje voor de dorst. Wat heb je meegenomen? Heb ik een keuze? Kan ik ergens uit kiezen?
Ik wilde eigenlijk laten kiezen, ja.
Ja.
Ik weet zelf niet zo goed wat ik moet doen. Ik heb 2 verhalen die het thema liefde aanraken.
Ja.
Eentje gaat over een jongetje die niet van huisdieren kan houden. En alle huisdieren gaan dood.
Okay,
het andere verhaal gaat over een ontluikende liefde en hoe die ervoor kan zorgen dat je jezelf kontvingert in de wc van een koffietent.
Alright. Nou, ik zou dan zeggen vandaag, omdat het een bierdag is en dat toch een beetje ruiger en stoerder is, kies ik voor dode huisdieren.
Vind jij kontvingeren niet stoer?
En wat is de titel van dit stuk?
Dit verhaaltje heet Ceausescu, mijn hond en mijn konijn.
Oké, dan. Nou, dan gaan wij luisteren naar het korte verhaal. Ceausescu, mijn hond en mijn konijn. En dit is een verhaal van Mick Johan. Gebracht hier in Verhaaltje voor de Dorst. Voor meer verhalen ga dan naar verhaaltjevoordedorst.nl. Dames en heren, Mick Johan.
Er bevonden zich veel huisdieren bij ons thuis. Vaak één of twee honden, een poes, wat schildpadjes. Zeker om het jaar een vogeltje dat gered werd. Een hamster, een cavia en een konijn. Het was geen dierentuin of zo, maar er waren wel altijd beesten in huis. Mijn ouders hadden gelezen dat het stimulerend is voor kinderen en hun ontwikkeling. Ons konijn heette Stampertje. Mijn zusje had dat bedacht en mijn zusje was een kleuter. Stampertje zat in een langwerpige konijnendriehoek van hout en kippengaas zonder bodem op het gras in de tuin. Ik beleefde er plezier aan daar langs te lopen en er een klein schopje tegen te geven. Preferabel als Stampertje net met zijn tandjes aan het stalen buisje van de waterdispenser zat. Ik was 10 en ik had nog nooit emotionele waarde aan een van onze huisdieren gehecht. Geen enkel gevoel van vriendschap, liefde, zorg of wat dan ook. In tegenstelling tot mijn kleine zusje, wiens kamer vol hing met posters van kittens, puppies, kuikens en jonge paarden. Hoe jonger het dier op de poster, des te liever hing zij deze op. Ik vond dat dieren er waren om op te eten of om voor je te laten werken. In die tijd had ik het waarschijnlijk nooit zo gezegd, maar achteraf durf ik het wel zo te stellen. Dieren bevonden zich in de categorie speelgoed. En speelgoed maakte ik kapot. Op een gegeven moment kwam er een rottweiler in huis. Kali heette hij. Vernoemd naar een hindoe godin. In een oud boek van mijn vader stond deze afgebeeld. Ze droeg een lange ketting om haar nek die uit afgehakte hoofden bestond. En in haar diverse armen droeg ze een zwaard, een speer, nog een afgehakt hoofd en een bakje waarin ze bloed opving. Ondertussen wandelde ze over een lijk en stak ze een vuurrode lange tong uit. Ik was erg onder de indruk. Dit was Hindu Kali, de god van de oorlog. En zo heette onze rottweiler. Ik deed niet veel anders met Stampertje dan pesten en soms voeren. Dat moest. Mijn zusje knuffelde ermee en ze speelde en ze verschoonde ook het hok. Dikwijls danste ik klappend en schreeuwend als een bezetene om haar hok, terwijl ze mij trillend van de paniek probeerde te ontvluchten. Ze rende dan heen en weer in het hok wat daar veel te klein voor was, tot ze het niet meer had. Dan bleef ze stil liggen. Haar razendsnelle adem en wijd opengesperde ogen verraden een enorme stress in haar trillende lichaam. Soms tilde ik het hok op en riep ik Kali. Kwijlend en grommend kwam de hond dan aangestormd en precies op tijd liet ik het konijnenhok weer vallen. Dan begon hij keihard te blaffen met een diepe grommende blaf die rottweilers hebben. Wederom zat Stampertje verstijfd van angst en met opengesperde ogen te trillen en extreem snel te ademen. Heel zielig eigenlijk, nu ik eraan terugdenk. Haar vlees moet echt zuur zijn geweest van de stress en ik ben blij dat we haar nooit hebben hoeven opeten. Op een middag liet ik Stampertje los in de tuin. Met wat sla lokte ik hem een eindje van zijn hok. Het hok zette ik verticaal omhoog en ik ging naar binnen om Kali te halen. Het leek me leuk om hem een beetje te laten jagen, om dan net op tijd het doodsbange langoor weer in zijn hok te laten. Vanuit de bijkeuken bespiedde ik het konijn. Hij zat nietsvermoedend sla te eten in de verre hoek van de achtertuin. Ik liet Kali uit het raam kijken en toen deze konijn zag, beukte hij grommend en snuivend zijn snuit tegen het raam. Zijn razende kwel probeerde zich een weg door het glas te banen. Ik opende de deur en weg was hij. Stampertje zag hem meteen aankomen en begon gekke halve rondjes te rennen door de tuin. Ik haaste me naar het midden van de tuin, waar het konijnenhok stond, en ik riep haar. Ik werd rood van opwinding. De hond hapte ondertussen een paar keer rakelings langs de hysterisch opspringende Stampertje. Ondanks diens blinde paniek zag ze me klaarstaan met het hok. En in blind vertrouwen renden ze op me af, terwijl de hond geen moment verslapte. Mijn hand bonkte als een geketende weerwolf in mijn borstkas. Ik anticipeerde op de snelheid van Stampertje en gooide het hok over haar heen. Te vroeg. De dikke buitenste balk van de konijnendriehoek kwam precies op het kopje van Stampertje terecht en in een rare reflex kronkelde ze zich eronder uit, terwijl ze een afschuwelijk nare hoge kreet uitstootte. Niet veel later zat haar kop en een voorpoot in de bek van Kali, terwijl haar lichaam wild spartelend tegenstribbelde. De hond schudde flink met het konijn in zijn bek en ik hoorde van alles kraken. Het was gedaan. Kali legde ongeïnteresseerd een levenloze Stampertje neer en ging er zelf ook bij liggen. Hij oogde wat verbaasd en schuldbewust en duwde zo nu en dan met zijn snuit tegen het vormeloze konijnenlijkje. De vellen hingen los aan de kop. Een oor was volledig gescheurd en een oog stak een centimeter of twee uit de oogkas. Ze had geen schijn van kans gehad. Mijn zusje was gebroken en mijn ouders hebben de hond laten inslapen. In de winter van dat jaar zag ik Ceausescu en zijn vrouw geëxecuteerd worden door een vuurpeloton op televisie. Ik vond dat de soldaten wel heel erg dichtbij stonden, maar later begreep ik dat het niet de bedoeling was dat ze eventueel mis konden schieten.
Dankjewel Mick Johan, dat was het verhaaltje voor de dorst van vandaag. Getiteld Ceausescu, mijn hond en mijn konijn. Over twee weken hebben we weer een nieuw verhaaltje voor de dorst bij Get a Room. Wil je meer verhaaltjes lezen, ga dan naar verhaaltjevoordedorst.nl en check ook even hun Facebook website. Dankjewel Mick Johan.
Graag gedaan.
Yo.
Jij bedankt.
Wij gaan door.